Goedemorgen gemeenteleden, gasten en luisteraars thuis. Hartelijk welkom in deze morgendienst. Broeder Harry Lakerveld gaat vanmorgen voor. Afgelopen vrijdag is broeder Poppe Boonstra overleden. Hij was een trouw mens en door zijn vele contacten in Burkina Faso is hij van grote betekenis geweest voor onze gemeente. Hij wordt aanstaande woensdag 24 november begraven in een bijeenkomst om 13:30 in het kruispunt de Gelderop. Ter herinnering aan hem zingen we zo dadelijk staande E122. Na foto en groet zingen we gezang 328. De kinderbijbelgroepen 1 en 2 en tienergroep 1 komen vanmorgen bij elkaar. Namens de kijkraad wens ik u een gezegende dienst.
Zullen een moment stil zijn voor God. Onze hulp is in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus. Amen. We zingen gezang 328. zullen samen bidden en een zegen vragen over deze morgen. Vader in de hemel, dank u wel dat we hier weer bij elkaar mochten komen. Dank u wel dat het kan in alle vrijheid. En we willen u vragen of u vanmorgen bij ons wilt zijn. Ons uw geest wil geven. En ook helpen dat ons bidden en ons zingen tot u door mag dringen, Heer. En we bidden niet alleen voor onszelf. Over heel de wereld komen mensen bij elkaar. Op allerlei manieren. En in allerlei verschillende vormen. En grote groepen mensen en kleine mensen, kleine groepen. Mensen die misschien helemaal niet voor uw naam uit mogen komen. Moet u zorgen voor christenen die vervolgd worden. Maak het ze niet te moeilijk, Heer. Zodat ze wanhopig worden. En de moed opgeven. En aan de andere kant, voor ons is het misschien zo makkelijk dat we ook denken dat we u niet nodig hebben. Wees u met ons. Wilt u ons nabij zijn, bemoedigen, troosten, aansporen. Wees u zo met ons. We vragen het u om Jezus wil. Amen. De kinderen mogen naar voren komen. En ik ga wel van de preekstoel af, maar ik laat het aan een ander over.
Doet hij het? Ja. Ja, hij doet het. Wat fijn dat ik eigenlijk een man heb die even mij geholpen heeft. Hè? Want ik kreeg het niet voor elkaar. Ik ga jullie een verhaal vertellen. En dat verhaal, er wordt straks over gepreekt. Ik heb het ook niet zelf bedacht. Het is een verhaal wat de Heere Jezus verteld heeft. En als de Heere Jezus een verhaal ging vertellen, dan wilde hij er altijd iets mee duidelijk maken. Hij wilde de mensen er iets mee leren. Nou, dat verhaal ga ik jullie nu vertellen. Maar ik heb er ook plaatjes bij. Dus luister maar en kijk maar. Maar het eerste plaatje, dat is niet helemaal goed gegaan. Dat ga ik even vertellen. Er was een man op reis. Hij moest een hele lange reis maken. Hij had zijn ezel meegenomen, daar had hij alle bagage opgezet. En hij liep te voet ernaast. Het was een beetje een enge weg. Hij liep daar helemaal alleen en ik denk dat hij een beetje bang was. Hij denkt, als ik nou maar vlug in Jeruzalem aankom. En oh wee. Toen gebeurde het. Achter de rotsblokken sprongen rovers tevoorschijn. Dieven. Ze hadden knotsen bij zich, zie je wel. En ze sloegen de man op het hoofd. Ze sloegen de man op het hoofd. Ze sloegen hem. Hij viel op de grond. Ze pakten zijn ezel. En ze renden weg. Daar ligt hij. Zou die dood zijn? Nee, hij was niet dood. Maar daar lag hij in de brandende zon. En hij dacht, wat nu, wat nu? Maar gelukkig, kijk eens, er komt iemand langs. Die ziet er mooi uit. Het is een priester. Wij zouden zeggen een dominee. Hij was op weg naar de kerk in Jeruzalem. En hij zag die man daar liggen. Hij denkt, nee, daar ga ik niet naartoe. Dat vind ik te griezelig. En bovendien, ik moet op tijd in de tempel zijn. Ik moet op tijd in de kerk zijn. Ik loop door. En daar lacht hij. Wat nu? Komt er weer iemand aan? Dat was een leviet. Wij zouden nu zeggen een koster. Ook op weg. Ook op weg naar Jeruzalem. Ook op weg naar de kerk. En hij ziet die man liggen. Hij denkt, oh, als ze straks mij overvallen, ik ga er met een hele grote boog omheen. Ik ga hem niet helpen, hoor. En dan lacht hij. Pijn, honger, dorst. En wat nu? Zou niemand hem helpen? Er komt weer iemand aan. Een man op een ezel. Oh, maar die man ziet er wel vriendelijk uit, maar dat was een Samaritaan. En Samaritanen, dat zijn mensen, die moet ik niet. Daar hadden ze een hekel aan. Die haten ze. Dat waren slechte mensen. En die Samaritaan, die ziet die man liggen. En hij denkt, ach, wat zou er gebeurd zijn? Zal ik hem gaan helpen? Natuurlijk, ik ga hem helpen. En hij ging naar hem toe en hij raakte hem aan. Nee, hij ademhaalde nog. Hij zegt, kom maar, ik zal je helpen. Ik maak je wonden schoon. Ik ga je verbinden. En hij dacht, ja, hoe moet ik hem nou verder helpen? Hij denkt, ik zet hem boven op mijn ezel. Dat was zwaar werk, hoor. Moet je maar eens zien. Hij tilde hem op en hij zette hem boven op de ezel. En dan gingen ze samen op weg. Op weg naar de herberg. Op weg naar een hotel. En hij zei tegen de hoteleigenaar, leg hem maar vlug in bed, hoor. Dan zal ik voor hem zorgen. Kijk, daar ligt hij. En hij gaf hem te drinken en hij gaf hem te eten. En hij gaf hem nieuw verband. En hij zei, zo komt het allemaal wel goed, hoor. En toen hij zelf doorging, zei hij tegen de hoteleigenaar, wilt u wel goed voor hem zorgen? Ik kom over 2 weken terug. En als dan het geld niet genoeg is, dan geef ik u gewoon nog wat geld. Zorg maar goed voor hem. Dat was het verhaal wat de Heere Jezus aan de mensen vertelde. En wie denken jullie nou wat die gedaan heeft wat God graag wilde? Zeg het maar.
Helpen.
Helpen, hè? Dat was die man. Weten jullie ook hoe die man heet? Hoe dat verhaal eigenlijk heet? Ja, jij?
De barmhartige Samaritaan.
De barmhartige Samaritaan, heel goed. En... Maar de Heer Jezus die zei tegen de mensen, dan moeten jullie ook mensen helpen. Dat zegt hij niet alleen tegen die mensen aan wie hij het vraagt, maar ook tegen ons. Dat wij ook helpen de mensen die ons nodig hebben. Dus als je nou op de speelplaats bent en er valt iemand, ja, dan ga je hem even helpen. Ook al heb je een beetje een hekel eraan. Goed. Dit was het verhaal. Gaan we. Kom. We gaan een liedje zingen. En we gaan zingen. De God die alles maakte. Want zoals de barmhartige Samaritaan voor deze man zorgde, zo zorgt God voor ons.
Thank you.
We zullen uit de Bijbel gaan lezen en Chris Broers zal dat voor ons doen.
Het enig noodzakelijke. Er kwam een wetgeleerde die hem op de proef wilde stellen. Hij vroeg: Meester, wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwig leven? Jezus antwoordde: Wat staat er in de wet geschreven? Wat leest u daar? De wetgeleerde antwoordde: Heb de Heer uw God lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw kracht en met heel uw verstand en uw naaste als uzelf. U hebt juist geantwoord, zei Jezus tegen hem. Doe dat en u zult leven. Maar de wetgeleerde wilde zich rechtvaardigen en vroeg aan Jezus: Wie is mijn naaste? Toen vertelde Jezus hem het volgende. Er kwam eens iemand die van Jeruzalem naar Jericho reisde en onderweg werd overvallen door rovers. Die hem zijn kleren uittrokken, hem mishandelden en hem daarna half dood achterlieten. Toevallig kwam er een priester langs, maar toen hij het slachtoffer zag liggen, liep hij met een boog om hem heen. Er kwam ook een leviet langs, maar bij het zien van het slachtoffer liep ook hij met een boog om hem heen. Een Samaritaan echter, die op reis was, kreeg medelijden toen hij hem zag liggen. Hij ging naar de gewonde man toe, goot olie en wijn over zijn wonden en verbond ze. Hij zette hem op zijn eigen rijdier en bracht hem naar een logement, waar hij voor hem zorgde. De volgende morgen gaf hij 2 denarii aan de eigenaar en zei: Zorg voor hem, en als u meer kosten moet maken, zal ik u die op mijn terugreis vergoeden. Wie van deze 3 is volgens u de naaste geworden van het slachtoffer van de rovers? De wetgeleerde zei: De man die medelijden met hem heeft getoond. Toen zei Jezus tegen hem: Doet u dan voortaan net zo.
Dankjewel, Chris. Wie is mijn naaste? Ik denk dat wij allemaal meerdere keren ons die vraag hebben gesteld. En misschien vraagt u zich nu ook wel af, moet die gelijkenis nou nog een keer? Wat wil je daarover zeggen? Wie is mijn naaste? Dat vroegen we natuurlijk op Bijbelkringen en naar aanleiding van preken. En misschien vroegen we het wel het vaakst als we eigenlijk geen zin hadden om iemand te helpen. Is hij wel mijn naaste? Kan ik er niet onderuit? Ik denk dat we allemaal die gevoelens wel hebben. En woont die naaste echt zo ver weg? Of is die vlakbij? Wie is wie eigenlijk in die gelijkenis van de barmhartige Samaritaan? Daar gaat het vanmorgen over. Weten we dat eigenlijk wel? Het is niet zo gemakkelijk om precies te vertellen wat de bedoeling is geweest van deze gelijkenis. Het verhaal op zich kennen we wel. Van die man die onderweg in elkaar wordt geslagen. En van de kerkleiders die hem laten stikken. En van de vreemdeling, de vijand, die hem komt helpen. Dat is heel bekend. En je kunt dat heel spannend doorvertellen aan je kinderen. Daarom heb ik het niet gedaan. Maar wie is wie? En wat wil Jezus bereiken met deze gelijkenis? Als je zo voor de vuist weg een uitleg moet geven, dan komt het hierop neer. Wij moeten worden als die barmhartige Samaritaan. Wij moeten ook goed doen. Zo eindigt Jezus het verhaal toch ook? Ga heen. Doet u voortaan net zo. En meestal wordt dat dan ook gezien als de boodschap van deze gelijkenis, van deze tekst. Maar klopt dat wel? Het klinkt zo braaf, maar ook zo oppervlakkig. Komen we daarvoor nou vanmorgen naar de kerk? Om weer eens te horen dat we onze naasten moeten liefhebben? Het evangelie van Jezus gaat toch veel dieper? Ik weet wel, het is allemaal van deze tijd om Jezus te zien als een vriendelijke man, een vredestichter, humanist, als iemand die goed doet, als een voorbeeld voor ons, meer eigenlijk niet. Maar wat hier in Lucas 10 staat, gaat heel veel verder. Jezus geeft niet zomaar een les in mensenliefde, want die wetgeleerde die hem die vraag gesteld had, die wist het al, dat hij zijn naaste lief moest hebben. Hij draait er nog wat omheen, hij vraagt wie is mijn naaste, maar hij wist het best. Jezus wil die man iets heel anders leren. Laten we eens vanaf het begin kijken. Het eerste wat Lucas zegt is al heel belangrijk. Die wetgeleerde had de bedoeling om Jezus op de proef te stellen. En wat zegt dat over die man? Dat zegt dit, dat hij helemaal niet open stond voor Jezus. Hij kwam niet echt om hulp vragen, nee, hij was erop uit om het Jezus lastig te maken. Hij voelde zich de wetgeleerde, de doctorandus in de theologie. Dus als deze man aan Jezus vraagt, wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven? Dan is dat niet een echte roep om hulp. Het is niet een stem vanuit de diepte. Het is niet een man die op zijn knieën ligt voor Jezus. God, wat moet ik? Nee. De wetgeleerde vraagt het zo vanuit de hoogte. Wat moet ik doen om het eeuwige leven te krijgen? Eens kijken of Jezus wel een goed antwoord kan bedenken. Want de mensen lopen wel achter hem aan. Maar wat stelt hij nou eigenlijk voor? De wetgeleerde zal eens laten merken dat hij er in ieder geval voor gestudeerd heeft. En dan komt het antwoord van Jezus. Het wordt niet een ingewikkeld antwoord. Het wordt niet een zwaar theologisch betoog. Nee, Jezus laat het de man zelf zeggen. Jij, wetgeleerde, zeg jij maar wat de wet leert. God liefhebben boven alles en je naaste als jezelf. En dan Jezus weer. Je hebt het goed geantwoord. Doe dat dan maar. Dan komt het wel goed met jou en je eeuwige leven. Jezus houdt het heel eenvoudig. En dat maakt die wetgeleerde onzeker. Hij voelt dat er op dat simpele antwoord van Jezus niks valt aan te merken. En hij voelt dat de mensen naar hem staan te kijken zo van, meneer de wetgeleerde, had u dat zelf niet kunnen bedenken? Hij is van zijn stuk gebracht. Want hij is een man van woorden, van theologische discussies. En nu komt Jezus met dat simpele antwoord. En dat antwoord komt hierop neer. Geen woorden, maar daden. We gaan niet discussiëren. Doe maar wat je zegt. Je naaste liefhebben als jezelf. Maar de wetgeleerde vraagt door. Daar is hij handig genoeg voor. Hij zal wel uitkijken dat Jezus hem laat afgaan. Dat moeten we goed zien. Hij staat daar als een trotse man. Hij heeft helemaal geen belang bij Jezus. De vraag die hij heeft gesteld, wat moet ik doen om het eeuwige leven te krijgen, is voor hem een theoretische vraag. Hij zit er helemaal niet mee. En nu, om zich een afgang te besparen, vraagt hij om de discussie gaande te houden. En wie is dan wel mijn naaste? Zo staat dat er in het Grieks, dat hij die vraag vanuit de hoogte stelt. En wie is dan wel mijn naaste? Het interesseert hem niet echt, maar hij wil Jezus te kijk zetten, voordat Jezus hem te kijk zet. En dan begint de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Wat denkt u? Zal het Jezus erom te doen zijn dat deze wetgeleerde na de gelijkenis ineens doorheeft wie nu toch zijn naaste is? Is dat de bedoeling van deze gelijkenis? Dat die man straks zal zeggen, oh, maar nu weet ik het. Nu weet ik voortaan wie ik moet liefhebben als mezelf. Dat wil Jezus hem helemaal niet leren. Jezus gaat hem iets anders duidelijk maken. Hij gaat zichzelf openbaren aan die man. En om dat te bereiken, doet Jezus iets wat heel bijzonder is, heel vernederend eigenlijk. Hij gaat een verhaal vertellen waarin hij een speciale plaats heeft bedacht voor die wetgeleerde. Jezus neemt hem, die trotse wetgeleerde, die helemaal niet bij hem was gekomen omdat hij hulp nodig had, en plaatst hem in het verhaal. Nee, hij legt hem in het verhaal. Jezus legt de wetgeleerde in zijn verhaal aan de kant van de weg. Daar ligt hij, finaal in elkaar geslagen, als een vod aan de kant van de weg. Beroofd van alles wat hij had, meer dood dan levend. Wie is wie? De reiziger is de wetgeleerde zelf. Of hij dat zelf onder het vertellen al direct doorhad, ik denk het wel. Want in de andere persoon uit het verhaal kan hij zich niet herkennen. Een priester is hij in geen geval. De wetgeleerden in die tijd van Jezus konden heel slecht opschieten met de priesters. Dus als er in het verhaal een priester aankomt, dan heeft die wetgeleerde al iets over zich van, oh, die priester, die laat die reiziger liggen. Wedden? En inderdaad, zo vertelt Jezus dat. Net zo als een leviet, net zo. Op precies dezelfde manier. De leviet volgt de priester. Dat had de wetgeleerde zelf ook wel kunnen verzinnen. Nee, als er nu een wetgeleerde voorbij was gekomen, dan had die de reiziger wel geholpen. Misschien is de volgende persoon die langskomt wel een wetgeleerde. Daar komt hij aan, in de verte. Maar het is geen wetgeleerde. Het is een Samaritaan. Een buitenlander. Iemand die niet meetelt. Iemand die een ander geloof heeft. Hij zal die reiziger wel de genadestoot geven. Hij zal het werk van de rovers wel afmaken. En uitgerekend deze man krijgt medelijden. Kijk eens hoe uitgebreid Jezus vertelt wat die man allemaal doet. Allemaal werkwoorden. Hij kreeg medelijden, ging naar hem toe, verbond zijn wonden, goot er olie op en wijn, zette hem op zijn eigen rijdier, bracht hem naar de herberg, verzorgde hem. Het gaat maar door. De Samaritaan is de enige in de hele gelijkenis die iets doet. Wie is nu de wetgeleerde in deze gelijkenis? Het is niet de priester. Het is niet de leviet. Het is zeker niet de Samaritaan. Een zeker mens ging op reis. Wie zou dat zijn, meneer de wetgeleerde? Kijk, wij lezen dit verhaal vaak alsof er stond de Samaritaan werd geholpen en dan maken wij ervan, een Jood moet zelfs een Samaritaan helpen. Je moet zelfs die verre naaste helpen. Maar Jezus vertelt het precies andersom. Hij zet hier alles op de kop. De Samaritaan helpt de Jood. En de Jood is de wetgeleerde. Begrijpt u wat Jezus doet? Hij haalt de wetgeleerde van zijn voetstuk. Hij laat hem voelen. Jij hebt geen hulp nodig. Jij die vraagt wat je moet doen. Die daar eens lekker over wil bakkeleien. Wat nu als blijkt dat je helemaal niks kunt doen? Als je half dood langs de kant van de weg ligt. Waar blijf je dan met je doen? Waar blijf je met je praatjes? De wetgeleerde had gevraagd. En wie is dan wel mijn naaste? Wie moet ik lief hebben? Jezus maakt ervan, wie is het die mij lief heeft? Wie is het die mij helpt als ik totaal hulpbehoevend blijk te zijn? Wie is het die mij uit de goot haalt? Die mij weer opricht als ik half dood ben? Wie is het die mij verzorgt, die mij geneest? De wetgeleerde had vanuit de hoogte gevraagd, naar wie moet ik omzien? Vanuit mijn riante positie. En Jezus legt hem neer. Hij laat hem nadenken over de vraag, wie zal er naar mij omzien? Wie zal mij weer op weg helpen als ik onderweg tegen de vlakte ben gegaan? Als ik ontdekt heb dat ik niks meer kan? Wie is jouw naaste? Gevallen mens, wie is het? De wetgeleerde wil het woord Samaritaan niet in de mond nemen. Hij zegt, het is degene die medelijden heeft getoond. Dat is een prachtig antwoord. Niet zomaar de Samaritaan, nee, hij die medelijden heeft getoond. Hij die overloopt van barmhartigheid. Dat antwoord wil Jezus horen. wie is mijn naaste? Het is degene die met ontferming werd bewogen. Letterlijk degene van wie de ingewanden beroerd worden. Degene die van binnenuit zo begaan is dat hij er beroerd van wordt. Wie is dat? In het Nieuwe Testament wordt er maar van één mens zo gesproken. Van Jezus. Hij zag de scharen en hij werd met ontferming bewogen. Ik heb de teksten bekeken. Het gaat altijd over Jezus. En als Jezus het in gelijkenis heeft over iemand die medelijden kreeg, bijvoorbeeld in de gelijkenis van de verloren zoon en de vader, van de slaaf met de schuld van 50.000 talenten en de koning, en deze gelijkenis, degene die medelijden kreeg, dan bedoelt Jezus daarmee zichzelf. Jezus zegt het niet met zoveel woorden. Hij laat de wetgeleerden zelf nadenken. Maar die man voelt het wel aan. De Samaritaan is Jezus. In het evangelie lezen we ook één keer dat Jezus wordt uitgescholden voor Samaritaan door de Joodse leiders. In Johannes 8, vers 48 staat dat. Ze roepen tegen hem: u bent een Samaritaan. U bent bezeten. De wetgeleerde in onze tekst kwam vol verachting naar Jezus toe. Hij zou hem eens klem praten. Hij zou hem eens laten afgaan, die Samaritaan. Die man die er niet bij hoorde. Die man met zijn afwijkende opvattingen. Die man die niet mocht meetellen. Die op reis was. Hij zou hem eens. En Jezus vertelt zijn verhaal. En hij besluit: ga heen. Doe jij net zo. De leviet deed net zoals de priester. Net zo. Aan het eind laat Jezus dat woord terugkomen. Ga heen. Doe jij net zo. Wees jij, wetgeleerde, een volgeling van de Samaritaan. Van die vreemdeling. Die man die je niet kunt plaatsen. De man tegen wie je iets hebt. Ga heen, doe jij net zo. Nadat je gezien hebt wie Jezus voor jou is. De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan leert ons niet dat wij eens wat humaner moeten zijn. Alsof we dat nog niet wisten. Alsof wij naar de kerk toe komen om dat te horen. Zo'n platte boodschap. En alsof wij door aardig te doen het eeuwige leven kunnen beërven. En alsof wij zo goed zijn, zo sterk. Alsof God aan ons geen werk heeft. Alsof Jezus niet voor ons gekomen is om ons te verzorgen, om ons te zalven, te verbinden, om ons te dragen. Nee, de gelijkenis van vanmorgen zet ons pijnlijk op onze plaats. Als gevallenen. Je kunt zo onterecht tevreden zijn met jezelf en alleen maar bedenken wat jij als edel mens kunt betekenen voor deze wereld. Daar spreekt arrogantie uit, hoogmoed. Wij staan in onze straat, in onze gemeente, veel liever bekend als weldoener, als iemand die altijd voor anderen klaarstaat, dan als iemand aan wie welgedaan moet worden. Als iemand die uit de goot gehaald moet worden. In de gelijkenis van de Samaritaan legt Jezus ons op onze plaats. En hij laat ons even heel goed weten dat we ons lelijk kunnen verkijken op onszelf. En op Jezus. Jezus is maar niet iemand met wie je op gelijkwaardig niveau kunt discussiëren. Jullie hadden vanmorgen misschien een preek verwacht over naastenliefde. Praktisch, moraliserend. Maar het evangelie van Jezus gaat veel dieper. Jezus is niet iemand bij wie je even interessant komt doen over jouw visie op de naaste. Je kunt niet vrijblijvend met Jezus overleggen: hoe zie jij dat? Oh, ik zie het zo. Nee, er is een groot verschil. Jezus hier, ik daar. En als je dat verschil niet ziet, als je het waagt om vanuit de hoogte Jezus eens wat te verzoeken, dan haalt hij je ongenadig hard onderuit. om daarna, als je daar tenminste om roept, om daarna genadig langs te komen en je op te beuren en je te herbergen. Amen. We zingen gezang 62. Tijdens de preek heeft u natuurlijk ook die belangrijke samenvatting van de wet gezien de hele tijd. En ik wil u daar ook nog op een andere manier aan herinneren. Het volk Israël is in de tijd uit Egypte geleid. God heeft ze verlost, gered. En wij kennen de Heer Jezus, die ons verlost en redt. En als je weet wat dat betekent en je beseft dat, dan laat je toch niets of niemand anders je God zijn. Dan maak je toch geen verkeerd beeld van God. Dan noem je zijn naam toch niet bij de verkeerde dingen en vloek je toch niet. Dan houd je toch de Sabbat als een aparte dag of de zondag. Dan werk je niet, want je hebt vrij. Dan gebruik je toch die dag om God te dienen. God liefhebben. En nu de naaste. Als je God in ere houdt, dan houd je toch ook van je vader en je moeder? Dan sla je toch niemand dood? Of maak je het leven van een ander toch niet onmogelijk? Dan maak je het huwelijk toch niet kapot? Dan steel je toch niet? Dan vertel je toch geen leugens over anderen? Dan wil je toch niet hebben wat een ander heeft, maar je bent je juist blij met wat je zelf hebt. Nog een keer, de Heer Jezus zegt het zo: heb de Heer uw God lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. Het tweede, daaraan gelijk is, heb uw naaste lief als uzelf. Die twee geboden zijn de grondslag, de basis van alles wat er in de wet en de profeten staat. We zullen bidden met elkaar. Uiteraard zullen we bidden voor de familie van Poppe Boonstra in deze moeilijke tijd. We willen bidden voor de jeugd die in het kamp aanwezig is. En dat is niet alleen onze jeugd, maar ook de jeugd van de gereformeerde kerken vrijgemaakt en van de christelijke gereformeerde kerken. We zullen bidden voor de kerkenraad en de te vormen beroepingscommissie. En we zullen bidden voor, zeg maar, onszelf. Mensen die op werk zoeken, op wat voor manier dan ook. En mensen die werken en er misschien problemen mee hebben. En we zullen bidden voor Noël, die straks na afloop ook het een en ander zal vertellen. Ik ga voor in gebed. Heer in de hemel, dank u wel dat we hier bij elkaar zijn. En dat we uw woorden mochten horen. Het is misschien anders dan we gewend waren. Maar we worden natuurlijk wel geconfronteerd met hoe u bent. Uw grote liefde voor ons, voor de mensheid, die we nauwelijks kunnen begrijpen, heren, als we onszelf een beetje kennen. Maar we zijn er wel blij mee dat het zo is. Dat u alles hebt gedaan om de mensheid te redden en naar u toe te trekken. Dank u wel daarvoor. Wil u ook bidden voor de familie Boonstra? Nu een man, vader, opa is overleden, die van de week begraven wordt. En u kent en u weet hoe moeilijke tijden dat zijn voor gezinnen. Loslaten, het accepteren als het al gaat. Wees u hen nabij met de voorbereiding van de begrafenis, met alles wat erbij komt kijken. Dat u zorgen voor de mensen die eromheen staan. Houdt u ze vast, dicht bij u. Ik wil u ook danken dat er zoveel jongelui bij elkaar zijn in een weekend uit verschillende kerken. Heren, we zijn blij dat dat kan. En wil u bidden of ze elkaar erin ook echt ontmoeten en de band met elkaar, maar zeker ook met u, zullen voelen en herkennen. Heren, het is voor de eerste keer en het is bijzonder. En wil u vragen of dat niet bij één keer blijft, maar of u ons naar elkaar toe wil brengen, zodat we elkaar herkennen en erkennen als kinderen van u. Wees u zo met ons en hen. Heer, we bidden u voor de kerkenraad. Wilt u hen leiden in alles wat ze moeten doen, in het pastorale werk en het sturen van de gemeente. We zijn bezig om een beroepingscommissie samen te stellen. En we willen u vragen of dat ook lukt, of er mensen zijn die in goede harmonie met elkaar kunnen werken op zoek naar een predikant die u bedoelt in onze gemeente. Misschien wel veel gevraagd, uw bedoeling, maar wil u toch dringend vragen om erbij te zijn en uw geest te geven, wijsheid. We willen u bidden voor onszelf. U kent onze gemeente. U weet wat er allemaal speelt. Mensen die op zoek zijn naar werk. Zelfstandigen die misschien op zoek zijn naar opdrachten. Of er voldoende werk is. Er zijn mensen die moeite hebben met het werk wat ze hebben, heren. En er zijn natuurlijk mensen die met veel plezier elke dag aan het werk gaan. Wat een verschillen. Elk met zijn eigen gedachten en manier van doen. Wilt u voor ons zorgen en voldoende geven dat we op u ook kunnen vertrouwen en merken dat u er bent. Maar bovenal ook, Heer, dat we ook weten dat het leven niet bedoeld is om te werken, maar het werk wel om te leven. Te leven zoals u dat van ons vraagt. Bidden u en danken u voor Noël, dat ze al die tijd, afgelopen 3 jaar, in Bulgarije heeft kunnen doen en dat het ook is afgerond. Dank u wel dat het allemaal gebeurd is. Ook al waren er wel eens tegenslagen, hoogtes en dieptes. U heeft haar en een aantal anderen geholpen. En nu moeten we denken van hoe verder. Wilt u ook in die dingen haar nabij zijn? Haar gedachten vormen dat ze ook met overtuiging de volgende fase in haar leven ingaat. Heren, we hebben u altijd zoveel te vragen. Maar we willen u ook bovenal danken dat u deze wereld geschapen hebt en haar vasthoudt. Ook al merken wij dat misschien niet, of valt het ons niet op. We bidden u of u voor ons wilt zorgen en met ons wilt gaan. Om Jezus wil. Amen. We zijn toe aan de collecte en José gaat nu verder met de mededelingen. Gaat u er rustig bij zitten, want het is een heel verhaal.
Dat kan je wel zeggen. Mijn naam is José Goud. Harry heeft het al gezegd. Ik ben vandaag ouderling van dienst. Samen met de voorganger Harry sta ik na afloop achter in de kerk om mogelijke vragen over onze gemeente of naar aanleiding van deze bijeenkomst te beantwoorden. Bovendien staan er al een paar gemeenteleden rechts van de preekstoel die graag met en voor u persoonlijk willen bidden. Ook zijn de gasten daar natuurlijk van harte welkom. De organist vandaag is Erwin Vijfwinkel. De collecte is voor het jeugdwerk van onze gemeente. En vanmiddag is er in dit kerkgebouw geen dienst. Aanstaande zondag 28 november zal Joelle Verboom graag belijdenis willen doen van haar geloof. Joelle had aanvankelijk in het voorjaar belijdenis willen doen, maar omdat de belijdenis zondag van 23 mei in de periode viel dat zij volop met haar examen bezig was, heeft zij daarvan moeten afzien. Zij is blij dat er dit najaar alsnog een gelegenheid is voor haar om belijdenis af te leggen. Morgenavond 22 november is er voor belangstellenden een avond waar Jaap van der Heijden graag met u wil praten over het liturgisch meubilair. De avond begint om 8 uur hier in het kerkgebouw. Een mededeling van de crèchleiding vervolgens. Zoals u in de voorlaatste contactsleutel hebt kunnen lezen, zijn we op zoek naar volwassenen die mee willen gaan draaien in het crèchrooster. Per februari is er echt een tekort aan volwassen oppassers. De crèchleiding is heel dringend op zoek naar minimaal 2 mannen of vrouwen voor de peuters op de rondweg. En daarnaast is er in de babycrèche in de kerk minimaal 1 volwassene nodig ter versterking. Hoe meer aanmeldingen, hoe minder frequent iedereen aan de beurt is. Meer informatie en aanmeldingen bij Lianne Boer of Judy Jochemsen. Achter in de kerk vindt u handtekeningenlijsten voor een actie van Open Doors, een organisatie die wereldwijd vervolgde christenen steunt. Open Doors verzet zich tegen een resolutie die islamitische landen willen gebruiken om religieuze minderheden, waaronder christenen, te vervolgen met toestemming van de Verenigde Naties. Dit betekent dat het voor christenen in islamitische landen nog moeilijker wordt om openlijk voor hun geloof uit te komen. Uw stem is van groot belang. Vervolgens heeft de kerkraad het volgende besloten. Als er 's middags geen dienst is, vindt er na de morgendienst ter afsluiting een consistoriegebed plaats. De voorganger en de ouderling van dienst gaan daarna achter in de kerkzaal staan om mogelijke vragen te beantwoorden. Hetzelfde geldt ook als er 's middags een ander type bijeenkomst is, zoals een jeugdbijeenkomst, taizé-viering of een vesperbijeenkomst. Als er 's middags echter een eredienst is, zoals bijvoorbeeld een avondmaalsviering of een gezamenlijke dienst met de CGK, dan blijft de huidige praktijk gehandhaafd. Dan is er nog een mededeling van Dorcas. De Dorcas kledinginzameling stopt per 1 december. U kunt dan dus geen kleding meer inleveren. Als laatste, na afloop zal Noëlle Peten graag iets willen vertellen over haar werk van de afgelopen jaren in Bulgarije. U bent er na de koffie van harte welkom. Dat was het.
Ik zal niet vragen of u alles onthouden heeft. Er is nu collecte voor de jeugd van onze eigen kerk. Afgelopen zomer waren Tony en ik in Ascona in Zwitserland in de kerk. En daar ging een wat oudere predikant voor die daar vroeger had gestaan. Dat was ook een hele mooie dienst. En toen de collecte kwam, begon hij in het kader van de wereldkampioenschappen voetballen een paar moppen te vertellen. Dat zal ik u besparen. Maar het is toch wel een aardige manier van doen. Het is wat anders dan orgelspel en daar gaat u nu naar luisteren. En collecteren. Ik denk dat de kleinere kinderen er nog niet zijn. Ik heb niet opgelet. Nou, dan wachten we nog even. Bij Kidspraise blijven ze weg. Oké. Je weet maar nooit wat er in deze kerk gebeurt. En daar komen ze dan ook. Rita vertelde mij dat bij de dochter van Attie en Johan van der Wiel en haar man een kindje is geboren. Maar wel erg vroeg, denk ik, Johan, en erg klein. Dus er is blijdschap en misschien ook wel zorg. En ik denk dat het goed is om daar ook de aandacht voor van de Heere God voor te vragen. Zullen we dat nu doen? Vader in de hemel, u weet het, u hebt het net gehoord, u hebt het gezien. Er is blijdschap bij Johan en Attie over een kleinkind. En natuurlijk ook bij de ouders van het kindje. En aan de andere kant zorg, omdat het wel erg vroeg geboren is en nu in een couveuse ligt. Heren, we willen u vragen, wilt u het goed maken? Wilt u het door de moeilijke tijd heen dragen? Tot vreugde van de ouders, van de grootouders, maar ook tot eer van uw naam. Wees u met hen. Amen. We zingen tot slot Psalm 99, vers 1, 3 en 8. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest is met ons allen. Preek was van dominee Blokhuis uit Nieuwegein.